Een park ranger is iemand die het bos beschermt. Een fork ranger is iemand die met eten de natuur beschermt. Daarbij gaat het niet om perfectie, maar om de juiste richting. Om ons voedsel te gebruiken als eerste stap van een nieuwe versie van het goede leven. Mijn naam is Frank Holleman en sinds ik in 2019 Fork Ranger heb opgericht, ben ik op zoek naar dit goede leven. Samen met mijn compagnon Marijke helpen we mensen om duurzamer te eten, door de wetenschap te vertalen naar behapbare infographics en makkelijke recepten. Maar in deze podcast wil ik leren van andere Fork Rangers. Mensen die op hun eigen manier de wereld een stukje beter maken met hun eten. Welkom bij het leven van een Fork Ranger. Lotte Sluiter is programmamaker en dagvoorzitter op het gebied van duurzaam eten. Wat mij in haar verhaal opviel, is dat ze de verbinding zoekt tussen verschillende kampen en meningen. En ondanks dat ze bijvoorbeeld groot fan is van concepten als agroforestry, wil ze ook technologische oplossingen in de landbouw niet uitsluiten. Verder houden we ook een heel gezellig gesprek over hoe je ermee omgaat als mensen misbruik maken van het feit dat je geen streng vegetariër bent, en een aantal dingen die in het goede leven passen. Van een grillpan tot meer dansen. En ik waarschuw je alvast, dankzij Lotte's enthousiasme en mooie beschrijving is er een grote kans dat je na deze aflevering zin hebt in frambozen. Nou, welkom Lotte.
Dank je.
Jij bent dagvoorzitter en programmamaker rondom duurzaam eten. Dus meestal ben jij de presentatrice, maar vandaag zit je aan de andere kant van de microfoon.
Ja, even wennen.
Ja, vind je dat, is dat wennen of vind je het een leuker dan het anders?
Nou, het leuke aan dagvoorzitter zijn is dat ik het gesprek bepaal en dat je elke keer bedenkt welke afslag je neemt. En nu heb ik geen idee wat me te wachten staat, wat ook wel eens leuk is.
Ja, ik ga mijn best doen om het de goede kant op te sturen en de leuke kant. Waar ik aan moest denken toen ik dit aan het voorbereiden was, is dat als het om events gaat en als ik dan aan het kijken ben of ik ergens heen wil of niet, dat ik het altijd heel lastig vind om van tevoren in te schatten, wordt het nou een heel leuk event waar ik echt iets ga van leren of waar het echt interessant wordt, of zijn het een beetje suffe sprekers en leer ik eigenlijk niks nieuws. Heb jij dat ook wel eens, of wat soort van, heb jij een gouden tip hiervoor?
Jeetje, even de programmamaker bellen om te kijken of er over nagedacht is. Nee, ik denk echt veel te vaak dat mensen niet goed nadenken over een programma en daar geen mensen voor inhuren ook. Dit is echt een ondergewaardeerd vak. Dus een krant heeft een journalist en een redacteur. En voor elke talkshow snappen we ook dat er redacteurs zijn die de plannen maken voor wat er aan tafel komt bij een talkshow. En voor een live evenement denkt iemand, oh, ik bel die nog even. En dan is de communicatieafdeling, die weet nog iemand. En de directeur weet nog iemand. En dan hap, flap, flop. Dan gooien ze het bij elkaar. En dan hopen ze dat er op de dag zelf wat moois uitkomt. En evenementen zijn natuurlijk ook best kostbaar. Het is niet iets wat je een keer kan repeteren van tevoren. Dat kun je eigenlijk niet vragen van mensen. Dat doen ze alleen in Amerika met monsterbudgetten. Dus het is ook best wel spannend. Het is altijd, op het moment zelf, is het de eerste keer dat er iets gebeurt. En kun je daar een beetje doorheen prikken? Nou, ik denk wel altijd dat programma teksten, dat die er wel echt toe doen. Dus is er meer dan alleen een schemaatje met een line-up. En ik kijk ook altijd of er een beetje goede diversiteit aan partijen is. Dus staan er ook mensen op het podium die geen belang hebben bij het evenement. Dus niet alleen de commerciële partijen, maar bijvoorbeeld ook de wetenschappers. Want ja, is er een mooie balans tussen de sprekers? Daar kun je ook nog naar kijken.
Ja, oh, dat is wel goed, hè? Dus ook kijken, gewoon, is er een programmamaker daarbij betrokken? Dan als je dat weet, dan...
Ja, daar is in ieder geval iemand bewust over nagedacht, ja.
Ja, en andersom, die vraag had ik ook nog, maar daar heb je eigenlijk al meteen ook beantwoord van waar je op moet letten als je iets zelf organiseert.
Ja, ik heb wel eens uitgezocht wat de top 3 grootste irritaties zijn voor mensen op een evenement. En dan staat stipt op 1 techniek die het niet doet. Dus dat heeft niks met inhoud te maken. Ik geloof als het te warm of te koud is, geen goede zitplekken en lang moeten wachten voor de wc's. En het irritante is, als je dus een goed evenement hebt, dan hoor je ook lang niet altijd iets terug over de sprekers. Als het fout gaat, dan hoor je dat soort dingen wel weer meer terug. Dus, ja. je moet echt bewust dan vragen aan mensen van, hoe heb je het ervaren? Wat vond je de beste spreker? Of meer op die manier.
Ja. Oh, interessant. Dat alle drie dingen die best lastig zijn om goed te krijgen. Vooral techniek gaat toch elke keer weer gaat wel weer iets mis.
Ja, of er wordt niet voldoende aan besteed in het budget.
Oh ja.
Ja.
En wat is jouw, gewoon van alle evenementen en dingen die je hebt meegemaakt of zelf georganiseerd hebt, heb je een favoriete evenement?
Wauw.
Van ooit, wat je zegt, dit was de beste ooit. Of misschien zijn het er een paar of een type event.
Ja, ik denk een paar. Ik hou wel van evenementen waar je zelf een beetje je koers kan bepalen en je niet alleen maar in één programma wordt gedrukt per se. Een paar dingen die ik te gek heb gevonden is iets wat ik zelf heb georganiseerd, dat is Buut. Dat was een soort buitenfestivaletje voor 60 vrienden en kennissen. En dat was alleen maar met buitenspellen, zoals we die vroeger deden, voor het Leven Stratego en zo. En kamperen en kampvuren en allemaal open ruimtes, zodat mensen zelf nog leuke workshopjes konden geven. Dus er kwam iemand met anger management en iemand wist heel veel over onkruid te vertellen, wat je daar in het eten weer mee kan doen. Dus dat was wel echt heel, heel leuk om te doen. Dan als tweede zeker Plant Forward, waar ik afgelopen jaar bij betrokken was. We waren echt overdonderd door de hoeveelheid mensen die er waren. Hele positieve sfeer. Goede kwaliteit programma, maar kan beter. Dus volgend jaar ga ik daar nog weer harder aan werken. En een derde die ik heel mooi vond is een kerkdienst voor ongelovigen op de zondagochtend. Dat heet de Sunday Assembly. En dan heb je dus de structuur van een kerkdienst. Dus met een preek, maar dat is dan bijvoorbeeld een wetenschapper. Je zingt samen, maar dat is dan met de Amazing Band. Dus dan kun je meezingen. Je hebt een moment reflectie, maar dat is dan een soort meditatie. En dat creëert een hele mooie gemeenschap met elke keer een ander onderwerp. Die vind ik ook heel mooi.
Ja, oh, leuk. Leuke diversiteit ook. Wat deed die... hoe was die kerkdienst? Of een soort van, was dat nog iets anders dan was je op andere momenten? Kwam daar iets nieuws uit? Of qua gevoel of...
Ja, het had een bepaalde intimiteit. Dus iedereen kon bijvoorbeeld ook een taartje meebrengen. Die deelden we dan van tevoren, voordat je de dienst begon. Dus je loopt al rond met je koekjes en dan ontmoet je op die manier mensen die je nog niet eerder had ontmoet. Je werd ook gevraagd om met iemand die je dan niet kende iets van een reflectiemoment te doen. En dat werd dus ineens heel persoonlijk. Maar als je mensen zo recht in de ogen aankijkt, dan kijk je ineens in iemands ziel eventjes. Want dat waren best wel serieuze levensvragen. Maar omdat je iemand dan niet kent, voel je, je misschien ook weer vrijer. Dus dat gewoon een hele mooie, leuke dienst, noem ik het maar even. En het werd ook heel leuk geleid, dus met heel veel humor.
Oh, leuk. Het klinkt echt leuk. Ook echt weer even iets anders dan hele serieuze, alleen maar de zware inhoudelijke thema's bespreken.
Ja, terwijl daar dus wel echt inhoud in zat. Want je hebt dus altijd de preek. En dat is dan bijvoorbeeld een wetenschapper of iemand die echt drie kwartier ergens wat over komt vertellen. Dus je gaat niet weg zonder een goede rugzak inhoud.
Ja, mooi. We hebben elkaar een aantal jaar geleden ontmoet. En toen waren we zo diep in een gesprek over duurzaam eten, dat ik mijn laatste trein naar huis heb gemist.
Dat wist ik niet.
Ik ben toen helemaal de tijd uit de
verloren.
Nee, dat geeft niet. Maar bij alle dingen rondom duurzaam eten, wat is dan hetgene waar jij het meest passie voor hebt of wat jou het meest raakt? En heb je dat altijd al gehad of is dat iets wat later kwam?
Ja. Nou, lekker eten heeft me altijd geraakt, van kind af aan. Dus ik zat echt met mijn fik in de pindakaaspot als kind. En je had de snoepjes uit de kast, zoals elk kind, denk ik. Dus daar is het, denk ik, allemaal begonnen. En op een gegeven moment ben ik wat meer gaan moestuinieren bij mijn oma. En toen dacht ik, oh ja, eten komt niet uit de supermarkt, maar uit de grond, zeg maar. Dus iemand die dat heeft gemaakt. Uiteindelijk kwam ik terecht bij One World en daar ging me voor het eerst wat meer verdiepen in onze voedselsystemen. Een beetje een groot woord, maar ja, wat is nou eigenlijk de keten die je voedsel aflegt voordat het op je bord komt? En toen kwam ik erachter, jeetje, wat een wereld. En hoeveel impact heeft voedsel, zeg maar op, hè, qua CO2-afdruk, de lengte van schakels, maar ook krijgen mensen eerlijk betaald in Nederland of aan de andere kant van de wereld? Dus het raakt op zoveel manieren aan zoveel onderwerpen dat het oneindig interessant is. Ik leer ook echt nog elke dag opnieuw. Dus zo is het een beetje ontstaan. En je vroeg dan wat...
Welke onderwerpen raken jou dan het meest? Of waar ben je, heb je het meest passie over? Of...
Ja, nou, ik denk waar het meeste impact mee kan maken... is toch minder vlees eten, meer plantaardig. De cijfers wijzen allemaal die kant op. Dus dat is iets wat heel diep in mijn hart zit. En daarbij sluit ik alternatieven als bijvoorbeeld kweekvlees ook absoluut niet uit. Ik denk ook dat dat onderdeel kan zijn van de oplossing. Maar als je iets wil doen, is dat gewoon het belangrijkste wat je kan doen. Minder dierlijk, meer plantaardig. En wat me verder echt raakt, is hoe wij met boeren omgaan in Nederland. Ook omdat ik regelmatig boeren spreek. Je hoort natuurlijk de 10% die heel hard schreeuwen. Die niet willen veranderen. En je ziet de 10% die heel erg voorop lopen. Maar er zit nog een hele grote groep tussenin. En mensen zijn best wel veranderingsgezind. Maar we komen uit een politieke traditie... waarin we elke 4 jaar weer iets anders zeiden. En een aantal jaren hebben we heel steady vanaf na de Tweede Wereldoorlog gezegd... Oké, nooit meer horen. Dus we gaan produceren. En daar komen we nu eigenlijk op terug. Maar het is ook heel ingewikkeld... Want ja, boeren hebben gigantische investeringen gedaan. Oké, als er nu een nieuw plan komt... is dat dan alsjeblieft voor de lange termijn afkomen? Kunnen we over 4 jaar weer iets nieuws verwachten? Dus ik begrijp heel goed die onrust. En ik denk echt dat we te weinig respect hebben voor wat zij doen. Dus dat raakt me in mijn hart, zeg maar, als ik de mensen spreek. Ja.
Ja, dat is wel ook... interessant dat je dus ook door met boeren te spreken weer misschien andere dingen leert dan in boeken. Dus zelf, mijn eigen kennis heb ik het meest geleerd via gewoon boeken, artikelen lezen. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen gewoon gesproken op al die evenementen en ook op andere plekken.
Ja.
Dus heb jij meer geleerd via die gesprekken of heb je ook bepaalde boeken waar je het meest van geleerd hebt?
Ja. Beide, denk ik. Kijk, boeken zijn altijd vanuit één bepaald perspectief meestal geschreven. En wat ik het mooi vind aan een boek is dat ze ook best wel goed een soort grotere visie kunnen neerzetten. Dus Regenesis van George Monbiot vind ik echt een aanrader. Die echt gaat over hoe weinig we eigenlijk nog weten van de bodem. En wat volgens hem dan oplossingen zijn richting de toekomst. Maar ook een van de eerste grote boeken die ik las was van Louise Fresco. Hamburgers in het Paradijs heet die, geloof ik. Er zijn alweer een paar nieuwe verschenen. Ja, die gaf me echt wel een inkijkje in hoe in al dat systeem denken en hoe je daarover kan denken. Maar als het gaat om gezondheid, ook zout, suiker, vet. Hoe verslaafd we daaraan zijn. En wat voor enorme obese samenleving we eigenlijk hebben. En we daar echt van af moeten. Waar plantaardig ook een oplossing voor kan zijn. Dus dat leren boeken me wel. Dus daarom lees ik nog echt wel graag boeken. Maar de praktijk is gewoon veel weerbarstiger. En daar moet je toch wel echt respect voor hebben. Zeker als je verandering wil, moet je ook mee kunnen in het hier en nu.
Ja, precies. Dus de gesprekken die zijn eigenlijk nodig om ook te kunnen zien van in de praktijk... is het niet altijd zo mooi of zo simpel als dat het misschien in een boek soms overkomt.
Ja, kijk, een schrijver heeft natuurlijk geen enkele geschiedenis. Die heeft geen grond. Die heeft geen familiegeschiedenis met overname van 5 generaties. En die heeft geen leningen. Dus een schrijver kan schrijven wat hij wil. En die kan misschien een fantastische visie neerzetten, zoals Kate Raworth ooit heeft gedaan. En dat moeten we ook als basis nemen. Maar tegelijkertijd, als je zo'n model als de donut op je bedrijf legt, ja, wat betekent dat dan? Je kunt niet morgen om. En dat is het respect, denk ik, dat we moeten hebben voor de tijd waarin we zitten en voor de boeren die, nou ja, willen veranderen of moeten veranderen.
Ja, en heb je een idee van je gesprekken met boeren wat dan helpt? Of soort van, ik kan natuurlijk nu niet vragen, wat is de oplossing voor het voedselprobleem? Maar ja. Soort van, is er iets waarvan je door al die gesprekken iets hebt geleerd van, oh, misschien moeten we dit mee gaan doen of zo zouden we die boeren mee kunnen helpen?
Ja, ik denk in ieder geval dat polarisatie echt niet helpt. Dus bijvoorbeeld mensen spreken over biologisch en gangbaar of gewasbescherming en gif. Dus in taal zit veel polariserend al. En laten we daar alsjeblieft van weggaan. Die werelden schuiven al steeds meer naar elkaar toe. Die willen ook van elkaar leren. Dus ik denk dat we dat moeten omarmen. Ja, en ga gewoon eens langs. Ga gewoon eens praten met een boer. Daar nodig ik echt iedereen toe uit.
Ja, nou, dat is... Die wil ik sowieso ook nog uitnodigen op in de podcast. Want die hebben we nog niet aan het woord gehad. Dus dat is wel belangrijk.
Had dat niet de eerste moeten zijn?
Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is soms dan begin je met de mensen die al om je heen zijn.
Ja, en, snap ik.
Maar die komen zeker nog wel aan bod. En wat ik ook bij mezelf heb gemerkt, is dat de kennis die je hebt over duurzaam eten, die loopt soms vooruit. En de actie, dus dat je het ook echt zelf gaat naleven, dat loopt soms een beetje achter. Hoe ging dat bij jou met je kennis over duurzaam eten?
Ja, met horten en stoten. We zijn natuurlijk ook gewoon een soort dieren die doen wat we altijd al deden. Dus dat moeten we denk ik niet ontkennen. En ik ben denk ik wel redelijk snel vegetarisch gaan eten. En toen heb ik eens een keer ook, om een artikel over te schrijven, een maand helemaal veganistisch geleefd. En dat is denk ik al wel 8 jaar geleden. En dat vond ik super moeilijk. Vooral de sociale kanten van. Toen was het ook nog niet echt hip. Je kon alleen maar overal salade, geitenkaas krijgen. Nog niet eens een salade zonder geitenkaas krijgen. Dus het was rampzalig. Dat vond ik heel moeilijk. Maar elke keer kom je wel weer een stapje verder. En komen er betere vervangers. En snappen mensen in je omgeving beter wat je dan eet of waarom je dan zo eet. Ik heb een dochter van 2,5. Toen dacht ik, ja, die kan ik toch niet laten opgroeien zonder dierlijke producten. Dat werd me dan ook weer door iemand afgeraden. Dus dan val je ook weer even terug. En dan word je weer wat fanatieker. En dus ik denk ook dat we niet te principieel moeten zijn en elkaar niet te veel moeten afrekenen op, oh, zie je wel, je at een stukje kip, ik zag het. Maar wel zoveel mogelijk. Dus ik zou zeggen dat ik 95% veganistisch eet en voor 5% gebeuren er soms andere dingen. Zeker buiten de deur. En,
ja, precies. En dat is natuurlijk ook, daar hadden we het vorige keer volgens mij ook over, dat het aan de ene kant maakt dat het veel makkelijker om niet zo principieel te zijn, omdat je gewoon dan ook een beetje kan nemen zoals het gaat. Maar aan de andere kant kan het soms ook zijn dat mensen daar dan een soort misbruik van maken. Van dat je, omdat je niet 100% streng vegetariër bent, dat er dan toch iemand komt die dan nog zegt, nou, maar je eet toch ook vlees? Dus hoe ga je daarmee om?
Ja, lees mijn vader, die dan ook nog heel trots vertelt dat hij een kilo gehakt kocht voor €3 bij Nettorama. Ja, bloedirritant. Zeker in het geval van mijn vader. Want die weet zelf inmiddels alle argumenten op te noemen. Maar die zet me toch vrolijk lasagne en werd gehakt voor. Want hij had me een keer iets zien eten. Ik denk op dat moment toch accepteren. En ik vind het nog erger namelijk om het weg te gooien. Maar wel zeggen, pap, weet je wel, alsjeblieft echt niet de volgende keer. En de meeste mensen hebben er wel respect voor. Dus het valt mee. De mensen die er zo hard tegenin zijn, of het zijn over het algemeen de mensen die dichtbij je staan, heb ik het idee. In mijn geval, in ieder geval.
Ja,
dus die
precies.
Kun je ook wel
dus
grote dan, mond geven.
Ja, dus dan kun je er ook iets van zeggen.
Ja.
En zijn er naast dan minder dierlijke producten, zijn er nog andere dingen waar je nu op focust, wat je wil gaan doen of wat je de laatste tijd hebt gedaan, waar je heel trots op bent dat het eigenlijk lukt, of dat je misschien denkt, oh, dit zou ik eigenlijk nog liever willen doen.
In mijn eetpatroon?
Ja.
Ja. Ik koop zoveel mogelijk biologische producten, maar wel gewoon bij de Albert Heijn. En dat is ook een beetje gemak, toch? Terwijl daarvoor zat ik dan bij zo'n foodcoöperatie, wat heel erg leuk was en zo. Maar dat kostte toch heel veel tijd. En toen dacht ik, oh, kon ik dat maar afkopen? Maar dat kon dan niet, dus daar ben ik mee gestopt. Dus dat zou ik misschien nog wel meer willen.
Dus waar je boodschappen vandaan haalt.
Ja. En hoeveel een boer er dus dan uiteindelijk ook aan overhoudt. Dat is toch belangrijk. En bij die foodcall wist ik dat gewoon. Dat was gewoon transparant. En soms koop ik ook wel bij Chris bijvoorbeeld. Dat zijn wel betere producten, maar die zijn weer niet uitsluitend biologisch. Maar die zijn wel echt heel vers en lekker, vind ik. Dus dat doen ze wel heel goed. Dit is geen reclame, ik heb geen aandeel of zo. En andere dingen. Ja, ik ben wat gaan minderen met alcohol, maar dat is meer Omdat ik gewoon ouder word en ergere katers heb. Dat is niet principieel.
Ja, nou ja, het kan ook. Dus het wordt wel steeds meer een discussie. Ook op gezondheidsaspect van alcohol. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe we daar naar kijken over 40 jaar.
Ja, dat het misschien dan weer het nieuwe roken is. Dat zou maar zo kunnen. Ik heb ook wel eens gelezen dat als het nu uitgevonden zou worden, dat het absoluut niet op de markt zou komen. Maar dat het gewoon zo hoort, dat zit in onze cultuur. Ja, dat we het daarom niet verbieden.
Ja.
Maar het is echt, je merkt het. Ja, de katers zijn al heel erg altijd. Maar je bent gewoon 2 dagen naar de haaien, toch?
Ja,
dat mis ik wel.
Ja. Ja, het is niet meer zoals je 21 was. Zeker niet.
Nee.
Vorige keer toen hadden we het ook over gewoon je baan als programmamaker en dagvoorzitter ook vooral. En toen zei je dat je inmiddels wel een hele goede bullshitmeter hebt ontwikkeld. Ik was benieuwd, soort van, heb je daar een voorbeeld van? Of hoe gaat dat dan? Of ja.
Ja. Bullshit meten denk ik op 2 manieren. 1, na een jaar of 8 à 10 zo in het voedsellandschap heb je de cijfers wel zo in je achterhoofd. Dat als iemand met een verhaal komt dat ik denk, ja, maar er zijn 5 dingen tegenwerpen, dan doe ik dat. Dus dan laat ik iemand er niet mee wegkomen. Dus dat is de ene kant. Dus dat is zeg maar meer de feitelijke kant van de zaken. En dan heb je ook nog wel soms meer, ik noem het maar even, glibberige types. En dat zijn dan toch meestal de ambtenaren of politici. En die blijven vaak in abstracte dingen hangen. Of ze zeggen, ja, dat is inderdaad een vraag. En dan denk ik, ja, maar jij bent politicus. Als goed is, heb jij antwoord op die vraag. Jij hebt een mening vanuit je partij. Dus dat is zeg maar de tweede bullshit meten van, kom je tot het punt of kom je tot een punt of geef je wel echt antwoord op de vraag?
Ja, ja, dat is wel. Want heb je soms ook nog wel eens dat je het antwoord niet weet, dan meer de wat je eerst noemde over de cijfers? Of dat je denkt, oh, dit heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Waar komt dit vandaan? Dit moet ik eigenlijk gaan opzoeken.
Zeker, ja. Ik bedoel, ik leer ook elke dag opnieuw. En al die wetenschappers die in Wageningen zitten, ik ken natuurlijk lang niet al hun werk. Dus ik leer ook heel veel. Maar tegelijkertijd, zeg maar, de grote cijfers, die heb je toch wel ergens redelijk paraat. Maar nee, zeker. Ik kan niet alles factchecken, zeg maar, ter plekke. En ik zoek ook graag de dingen daarna op, ja.
En is er nog iets, want je bent er nu best wel lang mee bezig, gewoon met duurzaam eten. Is er nog iets in die tijd waar je van echt heel erg van mening bent veranderd? Of waar er misschien nieuwe cijfers zijn uitgekomen waardoor het nodig was om te zeggen, oh, dit moeten we toch misschien anders zien?
Daar moet ik echt even wat dieper over nadenken. Ik begon denk ik heel erg als een soort van biologisch permacultuur is de nieuwe weg. Of bijvoorbeeld in de oplossing als agroforestry. Ik denk ook dat dat in veel gevallen zo is. Maar ik denk ook dat we niet moeten weggooien hoe efficiënt en goed we kunnen produceren. En inmiddels echt met precisielandbouw, zoals dat dan mooi of chic heet, heel veel kunnen. En aangezien we ook in een grote perspectief land tekort komen eigenlijk, en dan ervan uitgaande dat we stoppen met veevoer produceren, zou je toch echt moeten kijken in welke gebieden je de beste oplossing eigenlijk kan vinden. Of dat agroforestry is, of toch een redelijke monocultuur in een mooie wisselteelt ananas met iets anders.
Ja,
zeg maar iets.
Dus meer een soort mix van die verschillende perspectieven, in plaats van dat het heel hard, eigenlijk wat je eerder ook al zei, niet soort van heel principieel van het moet allemaal biologisch agroforestry zijn, maar het kan ook, er is ook een plek voor meer technische landbouw.
Ja, of voor verticale landbouw op plekken waar het totaal ondenkbaar is dat je daar groenten kan groeien. Dus in dat soort oplossingen geloof ik ook wel. In kweekvlees denk ik ook, sluit het alsjeblieft niet uit. In Amerika wordt het nu ook net, is het net toegestaan. Hè? Afgelopen week is het erdoor, dus dat is allemaal super spannend na Singapore. Ja, dus ik ben wel wat breder gaan denken over dat soort oplossingen. En wat ik echt mindblowing vond, is zaadbanken. Er is dus echt één soort van gigantische zaadbank ergens ik dacht Noordpool, maar ik weet niet eens zeker, op Groenland ergens.
Op Spitsbergen.
Spitsbergen, ja. Absurd. Daar ligt gewoon de biodiversiteit van de aarde opgeslagen en weet ik wel hoeveel zaadjes. Ja, toen ik dat ontdekte, dacht ik, dat vond ik echt mindblowing. En dat vond ik echt mindblowing. En ook dat er dus heel veel boeren zijn die dat soort zaadbanken zelf onderhouden en roleren. Bijvoorbeeld in de Amazone gebeurt het vrij veel. Weet ik toch wel dat er één project mee bezig is. Ja, weet je wel, het beschermen van dat soort kernzaden, ja, dat is toch wel bijzonder.
Ja, dat is heel cool. Ik las ook, als ik het niet mis heb, dan is er volgens mij ook een project in Syrië die gebruik heeft gemaakt van dus die zaden uit Spitsbergen. Om na de oorlog daar toch weer soort om de inheemse zaden die daar ooit vandaan kwamen weer te gebruiken. Ik vind dat ook echt super inspirerend.
Ja, extreem waardevol. Zeker op al die plekken waar we bijvoorbeeld Hollandse knollen in de grond stoppen. Waarvan ik denk, ja, er stonden ooit andere gewassen. Misschien moet je daar nog eens een keer naar kijken.
Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar, inderdaad. Je zei net al dat we dus meer een mix van oplossingen moeten hebben. Niet zo principieel. Is dat ook iets wat in die gesprekken en discussies die jij soms leidt ook vaak de conclusie is? Of is het moeilijk om niet zo'n polariserend gesprek te hebben tussen die verschillende kampen? Want dat is natuurlijk wel het beeld wat je ervan krijgt als je gewoon het nieuws leest. Dat er twee extremen zijn. Maar hoe is dat als je verschillende gastsprekers aan tafel hebt?
Ja. Heel vaak komen de groepen niet samen. Dus de echte hardcore farmers defense, zeg maar, schuiven niet gemakkelijk aan bij de agroforestry types. Althans niet publiekelijk. Dus dat gebeurt niet zo heel veel. En vaak als het gebeurt, wordt het juist op de spits gedreven. Dus dat is erg jammer. Dan is het doel om verschillende standpunten uit te lichten in plaats van waar kunnen we elkaar vinden. Dus ik weet niet of ze elkaar voldoende ontmoeten. Ik denk het eigenlijk niet. Dat zouden ze meer kunnen doen. Dat zou denk ik heel waardevol zijn. Laatst was ik wel bij een bijeenkomst over dubbeldoelkippen. Dus dat betekent dat de kip wordt gehouden voor zijn eieren, maar ook voor zijn vlees. En dat je iets doet met de haaitjes. Het zij nog voordat het ei is uitgekomen, het haaitje, ja, elimineren. Ik weet niet hoe noem je dat met een net woord, maar in ieder geval gaat het eitje bijvoorbeeld het veevoer in. Dus dan wordt het haantje überhaupt niet geboren. Of je gooit het haantje echt op en geeft het een goed leven. Daar zaten zowel wat meer de traditionele pluimveehouderij aan tafel als mensen die al bezig waren met die dubbeldoelkippen. En zelfs mensen die bezig zijn met hobbydieren, die de diversiteit van de kippen in stand houden. Want we hebben echt maar één kip in Nederland, hè, waar die in al die stallen staan. Terwijl er zijn natuurlijk wel 30.000 verschillende soorten kippen. En die waren in ieder geval allemaal geïnteresseerd in de oplossing. Maar dan merk je dat de ene groep iets kritischer is dan de andere. Ook omdat ze zoiets hebben van, ja, maar als wij overgaan, dan moet het passen in ons systeem met 100.000 kippen in de stal. Terwijl die ander zegt, nou ja, 400 is ook goed. We gaan het proberen. Maar die waren in ieder geval samen. Dus dat was interessant.
Ja.
En dat is dus rondom een oplossing. Dus dat is ook interessant, hè? Dus de insteek van zo'n gesprek is dan belangrijk.
Ja. Ja, dat is wel goed. Want ik wou ook nog vragen, een soort van meer de advocaat van de duivel zijn. We praten heel veel over duurzaam eten, maar er gebeurt gewoon te weinig. Dus
ja.
Heeft het nut om erover te praten of is het eigenlijk zonde van de tijd?
Ja. Nou, ik denk dat we er echt over moeten blijven praten. Want anders staat het ook niet meer op de agenda. Dus je moet het blijven agenderen. Je moet het mensen blijven vertellen. Een boodschap moet gewoon 10 keer aankomen, misschien voordat iemand wat gaat doen. Ja, dus we moeten erover blijven praten. Maar ik denk dat iedereen een verantwoordelijkheid heeft in zijn eigen werk, in zijn eigen achtertuin, om te bedenken, wat kan ik dan bijdragen? Zowel misschien in je eigen huishouden als in je professie. En dat kan ook zijn aan je baas vragen waar de koffie vandaan komt. En of die eerlijk is. Iedereen heeft een koffiezetapparaat op zijn werk. Dus ja, je kan denk ik meer dan dat je denkt.
Ja, Ja, en ik vind wat je net zei, vind ik wel mooi als we gewoon ook de gesprekken die we dan hebben, als we die insteken rondom oplossingen. Dat vind ik ook wel voor je. En dan is het ook makkelijker om bij elkaar te komen. Ook al ben je het misschien niet helemaal eens over die oplossing, maar ja.
Ja. Nou, en het interessante is ook dat je dan ook, als je over een oplossing gaat praten met al die verschillende partijen, dat je ook gaat horen wat dan de voorwaarden zijn waarop zo'n oplossing kan werken. Dus ik vind het vaak een goede manier om partijen samen te brengen die misschien in de kern niet met elkaar eens zijn of een andere filosofie hebben.
Ja, nou mooi. Dat vind ik een bemoedigende soort van ja, conclusie of iets om te horen over al die verschillende discussies.
Ja.
Ik heb ook nog een aantal stapel met vragen over duurzaam eten en duurzaam leven in het algemeen. En daarvan wou ik er ook nog een paar aan je stellen.
Oké.
Eens kijken. De eerste is, wat is je favoriete stukje natuur bij jou in de buurt?
Oeh. Ik denk toch het strand.
Ja? Oh.
Ja.
Grappig.
En... Of gewoon het parkje achter mijn huis waar ik elke dag op uitkijk. Mijn moestuin. Eén van beide.
Ja. Ja, dus ja, de een heel dichtbij en de ander typisch Nederlands.
Ja.
En erg jij je dan niet aan al die mensen die er dan zijn zodra het mooi weer is?
Nou, ik vind het lekkerst om naar het strand te gaan als het nog niet zo heel warm is. Dus meer het wandelstrand, een beetje schelpjes zoeken, beetje in het zand peuren. Zeg maar niet liggen bakken op je handdoek, dat is niet echt mijn ding.
Nee, dat is misschien ook wel iets waar we over 50 jaar denken dat het het nieuwe roken is.
Ja, mag ook al niet meer, zonder schuldgevoel.
Nee. Ja, even kijken. Nog een vraag. Op een schaal van 1 tot 5, hoe goed kun jij koken?
Oh, nou, ik ben een zeer ambitieuze thuiskok. Ik denk dat ik mezelf een 4 zou geven, toch wel.
Ja, toch, maar geen 5.
Nee, geen 5. Er zitten af en toe echt flaters tussen of snelle happen met gore restjes en zo.
En in welke zin dan ambitieus?
Nou, dat ik het echt leuk vind om soms voor groepen mensen te koken. Voor groepen vrienden mensen, 15 man of zo. Ik vind het ook altijd leuk om nieuwe dingen, nieuwe recepten te testen. Ik vind het ook heerlijk om ze een beetje te combineren. Dus als ik dan een idee heb van wat ik ongeveer wil, dan ga ik ongeveer 5, 6 dingen in die richting lezen. En dan sla ik een paar kookboeken op na. En ik heb dus ook echt veel kookboeken, dat vind ik heerlijk. En dan maak ik daar weer mijn eigen versie van. Dus ik kan er echt mee bezig zijn. Ik vind het echt leuk.
Ja, en is er nog een soort bepaald gerecht of techniek die je laatst geleerd hebt, waarvan je zegt, oh, dit is echt zo lekker?
Een goede grillpan kan ik iedereen aanraden. Dat maakt alles gewoon lekkerder. En
wat maak je daar dan in?
Ja,
in die grillpan?
Alles. Je kunt alle groenten lekker grillen. Al je falafelballetjes worden er beter van. Ja, die beetje zo net die branderige, rokerige grillstreep is gewoon heel lekker. Ja. En ik ben ook groot fan. Ik heb zo'n Vitamix. Dat is een nieuwe recept, tweedehands, erg op de kop getikt. Dat is een blender eigenlijk. Maar als je daar smartphone in gooit, dan wordt het ook poeder. En daar kun je dus echt... maar je kunt er dus ook allemaal groenten en zo in gooien. Dus je kunt er gewoon heel lekker een soort van allemaal shakies mee maken. En ja, je kunt gewoon echt alles erin doen. Alle soorten melk. Het is gewoon ideaal voor al je restjes en voor een goede groenteboost.
Ja, klinkt interessant. Vooral die grillpan, die moet ik wel mee een kans gaan geven.
Ja, ja. En je kunt dus in die Vitamix bijvoorbeeld ook echt hele lekkere sausen maken. Ik had bijvoorbeeld gisteren of eerder had ik een saus gemaakt van dopertjes. En dan, daar denk je niet aan als saus. Maar lekker zo een beetje munten door, een beetje citroenschilden door. Echt super lekker. En dat krijg je gewoon nooit zo glad in met een pureerstaaf bijvoorbeeld.
Ja, ja. Die ziet er ook wel heel mooi uit dan. Helemaal knalgroen.
Precies. Ja. Lust voor het oog.
Ik ben sowieso een groot fan van dopertjes.
Ja, ik ook. Lekker zoet.
Ja, en knapperig. Oké, dan nog een vraag. Wat zou je vaker willen doen, maar gun je jezelf de tijd niet voor?
Sowieso dansen.
Dansen?
Of bedoel je, of moet dat op het gebied van voedsel zijn?
Nee, hoeft niet. Want het gaat ook, de insteek van die was ook gewoon een beetje van die hele podcast van duurzaam eten, maar dan wel als opstapje naar gewoon beter en duurzame levens in het algemeen. Dus dansen hoort daar zeker bij.
Ja, maar dat doe je... dansen is super duurzaam. Je hebt alleen maar je lijf nodig.
Ja.
Het is goed voor je. Nou ja, ik ben eigenlijk dol op en ik dans sowieso ook. Ik heb lessen in de week, zeg maar. Maar ik zou het bewijs van elke avond kunnen of willen doen. En ja, dat komt er gewoon niet van. Ja, hoe meer, hoe beter. Daar krijg ik echt nooit genoeg van.
Ja, grappig. Ja, leuk. Maar is het dan vooral het lessen of gewoon ook feestjes dansen wat je dan mist? Of waar je geen tijd voor hebt?
Ja, beide. Dus ik heb dan 2 lessen in de week. Nou, dat is op zich leuk. Maar het vrij dansen of het sociale dansen, dat ja, het is ook gewoon te gek. Het is gewoon heerlijk. Oh, je kunt echt het gevoel hebben dat je zweeft. En je gaat helemaal op in jezelf. Je denkt nergens meer aan. Je bent alleen nog maar je lijf. En ja, dat is gewoon heel lekker.
Ja, en het is wel... Het is inderdaad heel duurzaam. Ik had er zo nog nooit over nagedacht. Maar je bent niks anders aan het doen. Je bent ook niks aan het consumeren. Of het is heel verbindend. Misschien, ik denk dat die ook wel... Maar ik vind het altijd jammer dat alle feestjes waar je kan dansen, dat die zo laat beginnen. Dat soort van, het stopt een beetje... Ja, als je geen 20 van bent, is dat toch lastiger.
Nou, er is een hele leuke organisatie en die dacht dit ook. Die heet Vroeg Pieken. En dan kun je geloof ik dansen van iets van 5 uur tot 11 of zo, weet je. Of je begint om 3 uur 's middags en dan tot 11. Dus
kijk,
er is een oplossing. Ja. En misschien dat je in de jaren te huizen nog leuke dansmomentjes mee kan pikken.
Ja, ik denk, die ga ik wel opnemen in soort van mijn visie van hoe een duurzame wereld eruit moet zien. Dat je ook veel kunt dansen en dat je ook vroeg kunt dansen. Ja.
Of bijvoorbeeld voor de ochtend. Hoe lekker zou het zijn als je van 7 tot 8 al zo'n uurtje achter de rug had. In coronatijd is dat wel eens georganiseerd. Ik heb wat meegedaan dan, zeg maar, online. En dan had je zo'n 20 mensen op je scherm die allemaal in hun eigen kamer aan het dansen waren. En dan één van hun was dan aan het draaien. Dat was ook echt ontzettend leuk.
Nou, grappig. Ja, er is bij mij om de hoek trouwens. Dat kwam ik vorige week achter. Zijn ze elke woensdag van 8 tot 10 hebben ze een silent disco feestje. Gewoon in het park. Dus dat, nou, kijk, dat is meteen, volgende woensdag meteen gaan.
Hoppakee.
Oké, dan nog eentje. Wat is je favoriete fruit en waarom?
Op 1 staat denk ik de framboos. Lekker, een beetje zuurig, een beetje zoetig. Hij kietelt net zo'n klein beetje op je tong en al die kleine blaasjes die... Die gaan er zo'n stuk in je mond. Zo mega sappig. Dus het heeft echt een hele mooie structuur, vind ik ook. Ontzettend lekker. En op 2, sowieso banaan. Want ja, weet je, die kan troosten. Die kan je honger stillen. Je kunt hem delen. Er is gewoon veel goed aan een banaan.
Wat een mooie omschrijving van een banaan. En van boos ook trouwens. Maar voordeel van een banaan vind ik ook nog dat hij heel lekker is met pindakaas.
Ja, sowieso. En dan op een broodje. Super lekker, ja. En dan misschien nog een klein beetje havenslag eroverheen.
Ja, het ergste is dat doe ik niet meer zo vaak, maar pindakaas met banaan en dan kruisli eroverheen en honing.
Wow, ja, dat is inderdaad wel next level. Ja, daar kun je al 3 dagen op door.
Ja, dat is wel een soort energy boost als het echt hard nodig is.
Ik geloof dat Elvis Presley altijd voor zijn optreden zijn tosti met bananen en pindakaas at.
Oh.
Ja, ik zou eens moeten nakijken, maar dat is wel ergens. Is dat blijven
hangen. Dat is een leuk feitje.
Nou ja.
En die framboos, dat is natuurlijk wel een mooie die ook best wel seizoensgebonden is. De banaan die kun je het hele jaar doorkopen. Hoe doe je dat met die framboos? Want is het dan uit de vriezer? Kan natuurlijk ook heel goed, maar dan heb je niet meer die structuur waar je het net over had.
Nee, klopt. Dat is een stuk verlepter, hè? Dus nu moet je gewoon lekker veel frambozen eten. Dit is het moment. En in de winter koop ik ze dan af en toe. En dan doe ik ze door de yoghurt of zo. Maar dan heb je lang niet diezelfde ervaring. En frambozen groeien ook heel goed in je tuin, hè? Het is ook een hele onderhoudsvriendelijke struik. Dus Die kun je echt met gemak ergens neerzetten. En daar heb je vrij veel oogst van. De vogels lusten ze ook niet graag. Dus die pikken ze ook niet weg. Zoals blauwe bessen bijvoorbeeld.
Wauw, ja.
Dus ja, frambozenstruik is een grote aanrader.
Ja, dat is een mooie conclusie. Van we moeten minder polariserend, meer dansen en frambozenstruiken in de tuin.
Ja,
klinkt als een goed leven.
Ja.
Ja, dankjewel Lotte voor al je inzichten en enthousiasme. En ook mensen terechtwijzen als ze de cijfertjes verkeerd hebben op een evenement. Is er nog een event waar mensen binnenkort heen kunnen? Of anders, waar kunnen mensen meer over je leren als ze denken... oh, ik ga een evenement organiseren en misschien heb ik toch wel iemand nodig?
Nou, dan kunnen ze naar mijn website lottesluiter.nl. Die werk ik 1 keer in de 3 maanden bij. Dus ik moet even kijken hoe het nu bij je staat. Alweer even geleden. En een evenement dat in het verschiet ligt. Ik ben zelf erg fan van Into the Great Wide Open. Dus dat kan ik mensen enorm aanraden. Maar dan heb ik verder zelf geen rol of zo. Maar daar kijk ik wel heel erg naar uit.
Ja. Klinkt goed. Daar ga ik ook even naar kijken. Nou, goed. Dankjewel voor al je werk en hopelijk tot snel op een dansfeestje.
Ja, jij bedankt voor al je leuke vragen en we zien elkaar.
Dit was alweer de 6e aflevering van deze nieuwe podcast. Als nieuweling in de podcastwereld vond ik het best wel confronterend hoe vaak ik nodig heb of zat ik best te stoeien met de geluidskwaliteit en het editen. Maar ik heb ook ontzettend genoten van de leuke gesprekken. Ik zou heel graag horen wat je van deze podcast vindt. Misschien heb je wel goede tips of een idee voor een volgende gast. Laat het me weten in een review of schrijf een mail naar frank@forkranger.com. Er komen nog meer afleveringen, maar je hebt even geduld nodig. In de tussentijd is er genoeg te ontdekken op onze website forkranger.nl of in onze gratis app. Zoek op Forkranger in de App Store of Google Play Store. Bedankt voor het luisteren en tot snel.